Goedemiddag, broeders en zusters. Goed om weer eens in uw midden te zijn. Dit is een hele tijd geleden, volgens mij, ergens voor corona, dat ik hier wel eens geweest ben. En vandaag bevrijdingsdag. Hè? U hebt er misschien al bij stilgestaan vanmorgen, maar dat zullen we ook vanmiddag doen aan de hand van Psalm 124. En het thema zal zijn: Goddank, de vlag mag uit. We gaan na Votum en Vredegroet onze verlosser, onze bevrijder aanbidden met Machtig God, Sterke Rots, het bekende lied. Wat ook in de hemel gezongen wordt, hè, op het moment dat Jezus de hemel binnenkomt, Hemelvaartsdag is donderdag, dan wordt ook de lof op hem aangeheven en wij stemmen daarmee in. Laten we eerst nu voor zover mogelijk voor de Heer gaan staan. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou, van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Laten we zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons ook vanmiddag weer samenbrengt. Dat we mogen zingen tot eer van u, de bevrijder. Onze bevrijder. Want zo dichtbij komt het, Heer, als we het goed beseffen dat wij zelf vastzaten in het kwaad wat er aan alle kanten in deze wereld ook te zien is. Heer, dat gaat niet buiten ons om. Dat herkennen we zomaar in ons eigen hart. En wat een geweldige bevrijding. Wat een geweldige bevrijdingsoperatie was er voor nodig. Van uw Zoon, Jezus Christus, die zichzelf ervoor gegeven heeft. Het heeft hem alles gekost. Het heeft u alles gekost. Heer, geef dat dat nooit wendt. Heer, geef dat we ook vanmiddag daar weer bij stil mogen staan. Dat uw woord daarover mag klinken. Dat het zuiver zal klinken, Heer, zoals u het bedoeld hebt. En dat het ons mag raken in ons hart. En ja, ons leven ook weer des te meer aan u mag verbinden. Dat onze afhankelijkheid van u des te meer weer mogen beseffen. Heer, wilt u zo een gezegende dienst geven, doordat uw geest krachtig in ons midden aan het werk is. En dat uw woord ons na aan het hart mag worden gebracht. Dat hebben we nodig, Vader. Want alleen in uw woord is leven. Zegen ons zo en hoor ons gebed in Jezus' machtige naam. Amen. Ja, de dodenherdenking hebben we gisteren natuurlijk gehad, vandaag de bevrijdingsdag. En een van die verhalen in de tijd van de oorlog was het verhaal van de 18, misschien kent u het. De 18 mensen die gefusilleerd werden, waarin de Duitsers een daad wilden stellen, ergens in maart 1941, voor de rest van Nederland, dat je niets in het hoofd moest halen, want dat je dan er een kogel door je hoofd zou gaan. 18 mensen zouden gefusilleerd worden op de Waalsdorpen vlakte, dichtbij Den Haag. En een van hen begon onderweg naar die plek van de fusillade te zingen, Psalm 43. En de anderen stemden ermee in. Dat heeft de Duitsers natuurlijk ook wat gedaan. Die vroegen zich af, wat gebeurt hier? Heel indrukwekkend. En we gaan die psalm ook eerst met elkaar zingen. Een gebed van kom ons bevrijden, Psalm 43, versen 3 en 4. En daarna lezen we samen Psalm 124, dat is een lied van bevrijding.
Lezen uit het boek der psalmen, psalm 124. Een pelgrimslied van David. Was de Heer niet voor ons geweest? Israël, blijf het herhalen. Was de Heer niet voor ons geweest toen de mensen zich tegen ons keerden? Ze hadden ons levend verslonden. Zo hevig was hun woede. Dan had het water ons meegesleurd. De stroom ons overspoeld. Wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water. Geprezen zij de Heer, die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers. Het net is gescheurd en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Straks na de verkondiging zullen we deze psalm ook met elkaar gaan zingen. Uit de nieuwe psalmberijming, psalm 124, de drie coupletten. Iedereen is tegen mij. Heb je dat wel eens meegemaakt? Heb je dat gevoel wel eens gehad? Dat is heftig als je dat overkomt. Anderen proberen je misschien op andere gedachten te brengen. Joh, je hebt het gevoel dat iedereen tegen je is, maar ja, dat is natuurlijk niet echt zo. Als je even goed nagaat, zus en zo. Nou, dat is heel helpend als mensen dat soms tegen je zeggen. Dat je even spiegelt of even controleert van, klopt het zoals ik het ervaar? Hè? Berust het op werkelijkheid of niet? Maar stel nou dat het een keer echt op werkelijkheid berust. In het geval van Gods volk was dat dus zo. Hè? Dat proef je aan alles in deze psalm. En het staat er ook letterlijk in vers 2. De mensen keren zich tegen ons. En die ons, dat is Israël, zegt vers 1. Dat is misschien even schakelen, zeker voor de ouderen onder ons. He, want psalm 124, dat is de vrijmakingspsalm. He. Zo ken ik hem tenminste. De strik brak los, zo zijn wij vrijgemaakt. Vrijgemaakt van het juk dat een synode ons als kerken oplegde in de jaren 40 van de vorige eeuw. Je werd gedwongen op een manier te denken die niet bijbels was. En toen we daar als kerk onderuit kwamen, met de vrijmaking in 1944, toen werd dat door velen ervaren helemaal in de lijn met psalm 124. We zijn ook door God vrijgemaakt. Nou, daar gaat niks van af. Dat was ook heel ernstig toen. Had ook alles te maken met in hoeverre kun je nou op God aan. Hè? Als hij wat zegt, meent hij dat dan echt? Kun je daarop bouwen of niet? Nou, dat gaat wel ergens over. Maar goed, op een dag als vandaag is het niet verkeerd om eens terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling van deze psalm. Psalm 124 gaat niet over de vrijgemaakte kerk. Het gaat sowieso niet direct over de kerk. Nee, het gaat hier over Israël, staat er letterlijk. Nou, dan gaat dit lied nog veel meer spreken, denk ik. Vandaag nog net zo goed als in de tijd dat deze psalm werd gedicht. Want Israël ligt ook vandaag onder vuur. Nou, het ligt in feite de hele geschiedenis door al onder vuur. Het is niet voor niets dat op zeker moment Joden uit de hele wereld weer teruggingen naar dat beloofde land, omdat ze zich nergens echt veilig voelden. En daar in dat beloofde land wilden ze toch iets van een eigen staat. Overigens wilden ze het land lange tijd prima delen met de Palestijnen. Maar van de kant van de Palestijnen werd dat decennia lang afgehouden. Bij elk voorstel kregen ze weer nee op het rekest. Die Palestijnen wilden het land helemaal voor zichzelf. Het is wel goed om je dat te realiseren. Maar het is zoals psalm 124 het zegt. Hè, de mensen keren zich steeds weer tegen ons. Vandaag hè, door middel van Hamas. Het enige doel is om het hele volk Israël van de kaart te vegen. 7 oktober was duidelijk. 14 april vorige maand was ook duidelijk, hè? Die rechtstreekse aanval vanuit Iran op Israël, met al die honderden raketten die werden afgevuurd. Het schijnt voor het eerst te zijn in de geschiedenis, tenminste dat begreep ik, hè? Dat rechtstreeks vanuit zo'n land als Iran de aanval werd geopend op Israël. De zaak staat vandaag echt op scherp. En dan is de aanleiding ook inmiddels dat Israël zichzelf niet altijd even goed opstelt. Zeker de laatste decennia niet. Maar laten we niet naïef zijn. Dit is niet iets van de laatste decennia. Die haat, die agressie tegen Israël. Dit is iets van de eeuwen door. Dit gaat terug tot de tijd van de Bijbel. En daar gaat nou precies Psalm 124 over. Het begon al in de tijd van Egypte, met de enorme onderdrukking van het Joodse volk. Wat uitliep op de moord van al die Hebreeuwse jongetjes, die moesten in de Nijl gegooid worden. Nou, als alle jongetjes van een volk gedood worden, weet je hoe het afloopt, dan blijft er van dat volk niks over natuurlijk. Dat volk moest uitsterven. Nou, dat heeft God voorkomen. God heeft ze bevrijd uit Egypte, maar ze waren koud, zeg maar, de Schelfzee over. En toen was daar Amalek. Amalek, wat zich richtte op de zwaksten onder het volk, de achterhoede, de mensen die niet zo goed meekwamen, letterlijk of figuurlijk. Gewetenloos. En het is dat Mozes die heuvel beklom, bekende geschiedenis, en voortdurend de hulp inriep van de Heer, zijn handen geheven, ondersteund op zeker moment door Aaron en Hur, anders ging het niet langer. Maar anders was het volk, was er niks van overgebleven. Zodra Mozes zijn handen liet zakken, was het meteen duidelijk dat de vijand over hen heen liep. Geen wonder dat God later zei van maak korte metten met Amalek, vergeet dat niet. Dat wordt van geen ander volk zo gezegd. En in 1 Samuel 15 kun je lezen dat de eerste koning van Israël, koning Saul, de opdracht krijgt om dat ook uit te voeren, om Amalek uit te roeien. Alleen Saul die kan het niet over zijn hart verkrijgen. Zijn soldaten kunnen het niet over hun hart verkrijgen. Dat beste van het vee, dat willen ze graag sparen. Koning Agag sparen ze, de koning van Amalek. Als een trofee wordt hij meegevoerd, zeg maar. Maar dat was absoluut niet de bedoeling. En God rekent het Saul ook zwaar aan. Het eindigt, zijn koningschap loopt hier op stuk. Want dit was wel aartsvijand nummer 1 die hier aangepakt moest worden. Nou, die naam Agag van koning Agag, die duikt later opnieuw op in de tijd van Esther. Daar komen we bij Haman, hè? Ook een bekende geschiedenis, denk ik. Haman die een moordlustig plan bedenkt om al de Joden uit te laten roeien. En hij had het al voor elkaar. Hij had het zegel van de koning al op dat plan. Met goedvinden dus van de koning mocht het hele volk worden afgeslacht. Nou, dan denk je, dan is einde oefening. Is dat misschien ook de directe aanleiding voor Psalm 124, vroeg ik me af, toen ik ermee bezig was. Het zou zomaar kunnen. Deze psalm draagt de naam van David. Maar soms is dat ook omdat niet David die psalm gemaakt heeft, maar omdat het wel helemaal in de geest van David gedicht is. En er zijn goede argumenten voor, begrijp ik, dat het later dan David te plaatsen is, deze psalm. In de tijd van de ballingschap inderdaad. Dus bijvoorbeeld denk ik dan in de tijd van Esther, tenminste, daar vind ik hem heel sprekend voor. Want ja, dat is puur het ingrijpen van God geweest, dat plan van Haman, dat is het tegendeel verkeerde. Dat niet de Joden werden uitgeroeid, maar degenen die hen aanvielen mochten worden omgebracht. Dat het volk van de Joden vrijbrief had om hen te doden. En die dagen die moesten herdacht en gevierd worden door elke generatie. Mocht onder geen beding blijven steken, eraan ontbreken. Deze herdenking moest doorgaan, jaar in jaar uit. Esther 9 zegt dat heel duidelijk. Nou, dat is precies Psalm 124. Israël, blijf het herhalen. Want dit was nou echt de dag waarop de vijanden van de Joden hoopten hen in hun macht te krijgen, eens voor goed. Maar het omgekeerde is gebeurd. De Joden zelf kregen hun haters in de macht. Oftewel, een maand van verdriet en van rouw was door Gods voorzienigheid veranderd in een dag van blijdschap. In een feestdag. Moest uitgebreid gevierd worden, het Poerenfeest. Met maaltijden, met cadeaus, met bijzondere zorg ook voor de armen onder het volk. Maar goed, dan loop ik al vooruit op de ontknoping. En dat gaat eigenlijk veel te snel. Als je Psalm 124 leest, dan wordt de spanning heel zorgvuldig opgebouwd. Precies zoals in de tijd van Esther is gevoeld. En belangrijk kennelijk om dat steeds weer te herhalen. Je er steeds weer in te verplaatsen. Diep van binnen te voelen hoezeer Gods volk onder vuur lag. En natuurlijk, dat mag je dan ook toepassen op de kerk. Zolang je maar beseft dat wij als kerk ingelijfd zijn in Israël. He, Romeinen 9 tot en met 11. Als kerk zijn wij niet de vervanging van Israël. Nee, we zijn een genadige toevoeging aan Israël. Een invoeging in Israël. En ja, wat kan het er ook in de kerk soms heftig aan toegaan? En wat kun je ook als kerk vandaag onder vuur liggen? En dat zal alleen maar meer worden, hè, naarmate Jezus terugkeer dichterbij komt. Juist op een dag als vandaag, bevrijdingsdag, is het goed om ons dat te realiseren. Om de juiste strijd te zien, hè, in lijn met Gods oude volk. De echte strijd waar we ons druk over moeten maken is niet een strijd om onze verworvenheden, de dingen waar wij aan gehecht zijn als kerkelijke denominatie of zo. Nee, de echte strijd, dat is een strijd op leven en dood. En om dat dan ook echt te vieren op deze bevrijdingsdag, Goddank, de vlag mag uit. Want, nou ja, als Gods volk onder vuur ligt, dan maakt het uit zichzelf geen schijn van kans. Dat wordt wel duidelijk in dat tweede stukje van de psalm. Wat er gebeurd was, hè, als God niet had ingegrepen. Nou, die mensen hadden ons leven verslonden, zegt de psalmdichter. Zo hevig was hun woede. Hé, maar hoezo dan? Vanwaar die alles vernietigende woede tegen dit volk? Specifiek. Dat is veel meer natuurlijk dan een reactie op Israël die het de laatste decennia wat verkeerd heeft aangepakt. Of misschien wel helemaal verkeerd heeft aangepakt. Want vanwaar dan die jodenhaat wereldwijd, dat antisemitisme wat overal weer de kop opsteekt. Nou, het beeld wat hier in het tweede stukje van de psalm wordt gebruikt, dat zegt het eigenlijk al. Levend verslonden, dat is het beeld niet van een mens, hè, maar van een monster. Een monster dat het gemunt heeft, niet maar op dat volk, maar op de God van dat volk. Haman was een monster, zou je zeggen. En Hitler was ook een monster. Ja, maar die mannen zijn natuurlijk nooit zo geboren, dat snap je wel. Er zit iets demonisch in, hoor. Wat hen steeds meer in de greep heeft gekregen. Sadistisch, tot en met. He, dat was nadrukkelijk het doel op 7 oktober, dat wordt steeds meer duidelijk. Niet maar wat Joden van kan maken, of eerst ook misbruiken, maar ze op de meest wrede manier misbruiken. En vervolgens afslachten, dat was het doel. Zoals 80 jaar terug Hitler, he, die mensen massaal liet vergassen. Wordt allemaal onder de douche gezet. Maar, nou ja, die douche bleek wel dodelijk. En gewone huisvaders daar in Duitsland, het werden ineens koelbloedige moordenaars. Als je Schindlers List wel eens gezien hebt, dan is dat echt om te huiveren. Hoe komen mensen zover? Vraag je je af. Wat is dat? Toch? Nou, uiteindelijk is er maar één verklaring. Dit is puur demonische macht. Over een monster gesproken, heeft Openbaring 12 het niet over dat veelkoppige monster, de draak. Het beeld van dikke huid, vurige bek, zwiepende slangachtige staart, een niet te stille hebzucht en wellust. Dat is het beeld wat wordt opgeroepen in Openbaring 12. En die draak, lezen we daar, die is ziedend van woede. Omdat hij de slag in de hemel verloren heeft en nu op de aarde geworpen is. Nou, dat is precies Psalm 124. Zo hevig was hun woede, zegt de psalm. En natuurlijk is het goed nieuws dat hij die slag in de hemel verloren heeft. Maar vergis je niet, voor de aarde en haar bewoners is het om te huiveren, zegt Openbaring 12. Want dit is niet minder dan een demonische macht die zich keert tegen Gods volk. Ja, tegen die vrouw waaruit dat kind geboren is. Oftewel Israël. Jezus was een Jood. Maar dat kind dat de hele wereld zal regeren. Dat alle autoriteit heeft terugveroverd op de Satan. Op die draak. Straks bij de Hemelvaartsdag vieren we het weer. En die draak die wist dat. Daarom zette hij alles op alles om te zorgen dat dat kind nooit, never nooit geboren zou worden. En daar was hij al eeuwen daarvoor mee bezig door iemand als Haman. Als dat volk uitgeroeid werd, zou die Messias er nooit komen. En toen was het kind er eenmaal. En toen was er die kindermoord in Bethlehem. Die kwam ook niet uit de lucht vallen. Had er alles mee te maken. Dat kind moest en zou dood. Alsnog. Huiveringwekkend, hè? Al die jongetjes van 2 jaar oud en daaronder afgeslacht daar in Bethlehem. Matthäus 2. Dan kijk je de duivel in zijn gezicht. En daarom moest en zou Jezus aan het kruis. Het waren niet minder dan de machten van de hel, hè, die de mensen massaal lieten roepen, kruisig hem, kruisig hem. Welk normaal mens roept dat zomaar? Dit is massahysterie, dit is demonisch. Ja, maar de duivel schoot ermee wel in zijn eigen voet. Want juist via het kruis zou Jezus alle macht krijgen. En zou de draak eruit geknikkerd worden, hè, openlijk te kijk gezet. Had hij niks meer in te brengen daarboven. Nou, woedend was hij, echt woedend. En voortaan heeft hij nog maar één doel, zegt Openbaring 12. Die vrouw vervolgen, die dat kind heeft voortgebracht. Die vrouw, ja, de kerk denken we heel snel, maar het is allereerst dus Israël. En in haar kiel zocht de kerk, voor zover die aan Israël verbonden is. En ik weet niet hoe u dat ervaart, maar het valt toch ook op. Zodra je in de kerk over Israël begint, zijn zomaar een keer de rapen gaar. Komt er een woede soms in een mens los, misschien wel in jezelf, dat je denkt, waar komt dat ineens vandaan? Dat heeft alles te maken met die haat van de duivel tegen Israël. Een kerk prima, maar niet gekoppeld aan Israël. En hoe probeert die draak dat volk van God dan te grazen te nemen? Wordt weer een beeld gebruikt. Openbaring zegt door een enorme waterstroom. Zo'n hevige waterstroom dat alles en iedereen erdoor wordt meegesleurd, hè? Maar herken je opnieuw Psalm 124? Diezelfde beelden worden in de psalm gebruikt. En zo'n waterstroom, nou, in het zuiden van Nederland kunnen ze daar een beetje over meepraten. Een paar jaar terug die zomer, weet je wel. En deze week was het ook nog weer vrij pittig. Niet zo extreem misschien. Maar een beekje wat ineens zo'n enorme waterstroom wordt, dat alles meegesleurd wordt. Dat is het beeld hier. Daar begin je niks tegen. Oftewel, mensen, wees alsjeblieft niet naïef. Ook in de kerk niet. Die woede van de duivel, die is immens. Die woede van de duivel, als je wil weten hoe die eruit ziet, moet je kijken naar de Tweede Wereldoorlog. Of dan moet je kijken naar 7 oktober. En als je dicht bij Jezus blijft, dan zul je dit gaan ervaren. Als je als kerk dicht bij Jezus blijft, zul je dit gaan ervaren. Iemand zei laatst, en dat vond ik wel een hele scherpe, als er in een bepaalde gemeente heel veel strijd is, hele heftige strijd, en je komt er eigenlijk met elkaar niet meer goed uit, dan zegt dat misschien wel dat er voor de duivel veel te halen is. Anders hoeft hij daar zijn energie niet in te stoppen. En waarom is er veel te halen? Nou, omdat God daar kennelijk bezig is. En krachtig aan het werk is. Daar is wat te halen. Dat is even omdenken, maar zo is het wel natuurlijk. Het zijn maar niet mensen die het je moeilijk kunnen maken. Dat zegt Paulus ook in Efeze 6. Het zijn machten erachter. Niets ontziende machten van het kwaad. Die ook zomaar kennelijk kunnen huishouden in de kerk. En daar alles en iedereen willen vernietigen. Figuurlijk gezien, in ieder geval. Geestelijk gezien. Alles wat maar met Jezus te maken heeft, er zorgvuldig willen uitslaan. Laten we ons niks verbeelden, broers en zussen. Hier kunnen wij met geen mogelijkheid tegenop. Tegenover deze machten maken we echt geen schijn van kans. Totdat hij zelf uitkomst geeft. Nou, het duurt even voordat we daar zijn. Dat geef ik toe. Maar dat is ook wel de psalm, hè? Hoe die is opgebouwd. Dat het even duurt voordat je bij die bevrijding komt. En dat is vast niet voor niks. Bevrijdingsdag, hè, bevrijdingsdag vieren, dat kan niet zonder nadrukkelijk terug te denken aan die verschrikkelijke oorlog. 5 mei kan niet zonder 4 mei. Anders wordt het een lege huls. Gaat het nergens meer over. Nee, dit moeten we blijven herhalen. Jaar in, jaar uit, zegt de psalm. En dus de spanning wordt de hele tijd opgebouwd, zodat je des te meer beseft van hoe wonderlijk het nu is dat je toch vrij bent. Menselijk gezien onmogelijk. Als zo'n vangnet van een vogelvanger. Dan was er iets op de grond waar die vogels op afkwamen. En zodra die pikte, dan sloeg het net over hen dicht en konden ze geen kant meer op. Dat is het beeld. Kun je geen kant meer op. Tenzij natuurlijk het net scheurt. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Daar zorgt die vogelvanger voor. Dat dat net goede kwaliteit heeft enzovoort. En toch, zegt Psalm 124, het net is gescheurd, mensen. En wij zijn ontkomen. Ongelooflijk, maar waar. Er is iemand kennelijk van buiten af geweest die dat net kapot heeft gemaakt. De Heer, geprezen zij hij. De Heer met 4 hoofdletters, Yahweh, dat is de God die zich verbonden heeft, allereerst aan dat volk Israël. Die naam, Yahweh, gaf hij juist aan Israël. Begint bij Mozes, als die geroepen wordt, daar bij de brandende braamstruik. Mozes, dat moet je zo tegen het volk gaan zeggen, zo wil ik heten, zo wil ik aangeroepen worden. En Mozes moest dat dus zeggen tegen dat volk in Egypte, wat zo enorm gebukt ging onder die dwangarbeid daar in Egypte. Nou, zulke mensen hoef je niet aan te komen met goedkope verhaaltjes van, het komt allemaal goed of zo, nee. En Mozes zie je er ook mee worstelen van, ja, maar hoe kan ik dat ooit aan hen vertellen? Als ik begin over God, de God van hun vader, dan zeggen ze, nou, een mooie God is dat, die heeft ons al die jaren laten zitten, alsjeblieft zeg. Dat was hun gevoel natuurlijk. En dus wat is zijn naam, vraagt Mozes. Hoe weten die mensen daar in Egypte, nou die Joden, dat dit geen loze praat is? Nou, ik ben de Heer, zegt God dan. Zo wil ik genoemd worden, ik ben. Ik ben, niet maar ik was eens, ooit. Nee, ik ben hier en nu vandaag. Mensen, ik zit er bovenop. Ik heb alles gezien wat jullie hebben meegemaakt daar in Egypte. Wat jullie is aangedaan. Jullie zuchten en dat je het uitschreeuwde vanwege de slavenarbeid. En nu grijp ik in, onherroepelijk. Ik heb een land voor jullie klaar liggen dat overvloeit van zegen. En hoogst persoonlijk breng ik jullie daar naartoe. En alle ellende wordt jullie dan ruimschoots vergoed. Nou, daar was geen woord te veel gezegd. God maakte die naam helemaal waar. Hè? Alles trok God ervoor uit de kast, om zo te zeggen, aan plagen. Om Egypte maar op de knieën te krijgen. Zo hardnekkig als het was, die farao. En het is God gelukt. Daar gingen ze met z'n talloze mannen en vrouwen en kinderen en vee en allerlei mooie spullen die ze van de Egyptenaren meekregen. Daar gingen ze hun vrijheid tegemoet. Nooit gedacht dat dat nog eens zou gebeuren, maar het is wel gebeurd. Toen ik zelf eens een keer heel diep zat, toen kreeg ik van iemand een aanzichtkaart en er stond deze tekst op. Als je denkt dat alles verloren is, weet dat God er is. Dat heb ik nooit vergeten. Er zit zoveel in. Dat is ook precies deze psalm. Daarom moeten ze het steeds weer herhalen. Moeten ze deze bevrijding ieder jaar weer vieren. Om nooit te vergeten hoe God uitkomst bood waar zij hopeloos gevangen zaten in dat vijandelijke net. Israël heeft het toen ervaren, Israël heeft het de eeuwen door ervaren. Inderdaad ook in de ballingschap, daar in de tijd van Esther. En zo de eeuwen door, hè, tot en met die verschrikkelijke holocaust. Daar kijk je dat monster recht in zijn bek, toch? Die holocaust, huiveringwekkend. Onbegrijpelijk ook, onnoemelijk veel leed. 6 miljoen keer. Ja, maar tegelijk, God dank, kwam er wel bevrijding. God dank werd Gods volk zelfs toen niet van de aardbodem weggevaagd. Dat is iets om te blijven gedenken. Te vieren, juist ook vandaag. Hè, nu het rond Israël weer zo enorm omspant. Het is en blijft Gods volk, zegt de Bijbel. Hè? Wat Israël er zelf ook van bakt. Het bakt er vaak helemaal niks van natuurlijk. Het doet allerlei dingen die rechtstreeks tegen Gods bedoelingen ingaan. En toch, dat is nou onze God, lieve mensen. Dat is nou zijn trouw, zijn genade. Naar hen en in hen ook naar ons als kerk. Menselijk gezien zijn we geen partij voor deze demonische macht. Maar als je denkt dat alles verloren is, weet dat God er is. God dank, de vlag mag uit. Ook vandaag. En dat drijft je dan des te meer naar hem. En naar die naam waarmee hij zich aan Mozes al geopenbaard heeft. Die naam alleen, hè, daar moeten we het dus van hebben. Zonder die naam ben je nergens. Vandaar dat Psalm 124 daarop uitloopt. Dat is niet maar een mooie afsluiting, maar daar zit alles in. En die hele bekende woorden aan het begin van elke kerkdienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Alleen al die woorden, gemeente, verbinden ons onlosmakelijk met Gods oude volk. En ze komen uit dit lied, wat dus bij uitstek gaat over Israël. Eeuwenlang waren deze woorden in de synagoge te horen als een belijdenis. En vandaag stemmen wij daar als kerk mee in. Hoe mooi is dat, die verbindingen. Maar het gaat dus ook wel heel diep. Hier zit meteen alles in. Dit is to be or not to be. He, wij redden het ook als kerk alleen in zijn naam. Ooit bouwde de mens een gigantische toren die tot in de hemel moest reiken. Die zou hen beschermen. Die zou hen het broodnodige houvast geven in deze wereld. Kijk eens waartoe wij mensen in staat zijn. Nou, inderdaad. Kijk maar eens goed. Zeker zo rond 4 en 5 mei. Waartoe wij mensen kennelijk in staat zijn. Dan huiver je. Uit zichzelf worden mensen zomaar een monster. Zijn mensen tot dingen in staat waar je met je verstand niet bij kan? Zou je niet voor mogelijk houden? Beestachtig. Ja, dus ronduit demonisch. En laten we maar niet meer zo hoog van de toren blazen. Nee, laten wij, Jood en Christen samen, onze kracht liever zoeken in die naam van onze Heer. En de Bijbel zegt dan heel mooi dat dat pas een sterke toren is. Daar vind je houvast. De rechtvaardige die weet niet hoe snel die daar naartoe moet gaan. En die wordt dan in een veilige vesting gezet. Die is op die manier onaantastbaar. Hoor je dat? Onaantastbaar. Hè? Daar kan je helemaal niks meer gebeuren. Nou ja, er kan je nog een heleboel gebeuren in deze wereld. Maar je kan met geen mogelijkheid meer gescheiden worden van God. En van zijn eeuwige, vasthoudende liefde. Je staat er niet langer alleen voor als je al je hulp van hem verwacht. Ook al is iedereen letterlijk tegen je. Maar, zegt Paulus in Romeinen 8, mensen, als God voor je is, come on, wie maak je dan nog wat? Ze kunnen alleen maar je lichaam doden, hoor. Maar je leven ligt veilig in Gods hand. Lig jij onder vuur vandaag? God gaat er hoogst persoonlijk doorheen om jou bij te staan, weet je dat? Jou werkelijk alles te geven wat je maar nodig hebt. Wat denk je? Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Dat kun je van die duivelse draak niet zeggen. Die heeft helemaal niks gemaakt. Die maakt alleen maar alles kapot. Dat is waar die goed in is. Hij verbeeldt zich een heleboel. Hij slaat er als een malle om zich heen vandaag. Maar dat doet hij omdat hij niet tegen God op kan. Hij is al door hem overwonnen aan het kruis. En dus volgt de hemelvaart van Jezus, die we donderdag weer vieren. Even later de uitstorting van de geest. En dan ga je lezen in de handelingen en dan zie je een Petrus en Johannes daar in één keer staan optreden in de naam van Jezus. En ze staan daar onaantastbaar inderdaad. Terwijl ze weten hoeveel dreiging over zich heen krijgen. Ze worden geïntimideerd van heb ik jou daar. Moet je handelingen 4 maar eens lezen. Gemanipuleerd. Als je dit doet dan. Alles wordt er vooruit de kast getrokken om deze volgelingen van Jezus de mond te snoeren. Maar het lukt niet. Het lukt niet meer. Ze blijven recht overeind. Hoe kan dat? Vanwege die ene naam. Waardoor je onaantastbaar bent. Jahwe, die zich het meest heeft laten kennen in Jezus Christus. Ja, hij die door de mensen gekruisigd werd. Maar door God uit de doden werd opgewekt. Echt, zo getuigen Petrus en Johannes. Er is onder de hemel geen andere naam waardoor je gered kunt worden. Ook voor de Joden geldt dat trouwens. Sterker nog, ze hebben het daar in Handelingen 4 tegen de Joden. Direct. Ook zij kunnen uiteindelijk niet zonder die naam. Jezus de Messias. Net als wij allemaal. Maar gemeente, met deze naam ga je het echt redden hoor. Wat er ook gebeurt. Jij bent vrij. Goddank. Amen. Ja, onze hulp is in zijn naam en daarom willen we die naam ook weer belijden vanmiddag. Met de apostolische geloofsbelijdenis spreken we uit dat we al ons vertrouwen stellen in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En laten we daarna een gebed zingen. Een gebed zo toepasselijk ook in deze tijd. Liedboek 285 vers 3 en 4. Geef vrede, Heer, geef vrede. Gij die de vrede zijt. God is zelf de vrede die we zoeken. Laten we dat ook belijden. Laten we als het kan gaan staan. En spreek het mee in uw, in jouw hart, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit vandaag aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van mijn lichaam en een eeuwig leven. Laten we nog samen in gebed gaan tot God. Onze Vader, die in de hemel woont, geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen en U heiligen, roemen en prijzen in al Uw werken, waarin Uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen. Geef ons ook dat wij ons hele leven, onze gedachten, woorden en werken daarop richten dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Vader, regeer ons zo door uw woord en geest dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat. Verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. Vader, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Zodat een ieder ook komende week weer zijn taak waartoe die geroepen is, even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel doen. Vader, wil ons zo verzorgen met alles wat wij voor ons lichaam nodig hebben, dat wij daardoor erkennen dat u de enige oorsprong van al het goede bent. En dat onze zorg en inspanning, ja ook uw eigen gaven, ons niet baten zonder uw zegen. En leer ons daardoor ook ons vertrouwen niet langer op enig schepsel, maar op u alleen te stellen. Vader, wil ons arme zondaren om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen. En ook niet de slechtheid die altijd nog in ons is. Zoals wij zelf ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken, dat wij het vaste voornemen hebben onze naasten van harte te vergeven. Vader, wij zijn van onszelf zo zwak dat we zelfs geen ogenblik kunnen standhouden. En bovendien houden onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet op ons aan te vechten. Daarom bidden wij u, wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen. Vader in de hemel, dit alles vragen wij van u, omdat u ons al het goede wilt en kunt geven. Want u bent onze koning en hebt alle dingen in uw macht. En we bidden u dit, opdat daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. Amen. Goddank, de vlag mag uit vandaag. Daarom eindigen we ook met een danklied. Het dank dankt nu allen God, gezang 141. Dat is ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collect. En de Heere zegene die gaven. Onderweg naar die toekomst die geweldig zal zijn. Onvoorstelbaar mooi. Geef de Heer ons ook voor vandaag en morgen zijn zegen. Laten we die vol verwachting, vol geloof ontvangen. De genade, de onverdiende maar overvloedige goedheid van onze Heer, Jezus Christus. En de onvoorwaardelijke, grenzeloze liefde van God onze Vader. En de diepe, krachtige verbondenheid met en door zijn Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal.